Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Linde? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. Een spannende aflevering vandaag van de podcast en dat komt door het onderwerp. Ruim 10 maanden deed Job de Vries onderzoek en nu durft hij het te publiceren. In een groot verhaal deze week in De Groene gaat Job in op de bijwerkingen van de coronavaccinaties. Ja, u hoort het goed. Mensen die niet ziek worden van corona, maar van de prik, van de vaccinatie tegen corona. Kan dat? Hoe vaak komt dat voor? Hoe ernstig zijn die klachten? En waarom is het spannend om daarover te schrijven? Dag Job, welkom in de podcast.
Dankjewel.
Nou ja, meteen maar met die laatste vraag te beginnen. Is het spannend en waarom is het spannend om hierover te schrijven?
Ja, het is heel spannend. Ik zei van tevoren dat ik hier, toen ik hier aankwam al, ik heb vaker in deze podcast gezeten en niet zo vaak zo zenuwachtig geweest ervoor eigenlijk. Het is heel spannend omdat ja, iedereen weet hoe gevoelig het onderwerp ligt. Gewoon omdat het is gepolariseerd, hè, zoals we dan zeggen, zoals bij zoveel onderwerpen. Ja. Maar niet alleen omdat er dus verschillend over gedacht wordt, maar het raakt ook echt aan de publieke gezondheid. En we weten heel goed dat wanneer er verontrustende berichten verschijnen, dat dan het draagvlak van de vaccinaties omlaag kan gaan. Ook van andere vaccinaties bijvoorbeeld. En dat wil je niet zomaar op je geweten hebben, dus je wil niet over één nacht ijs gaan.
Ja.
En ook al ben je dan 10 maanden verder, nog steeds weet je niet alles, zijn er nog onzekerheden. En trek je dus 10 pagina's uit om die vooral uitgebreid te omschrijven.
Ja, ja, je blijft een wetenschapsjournalist, dus je schrijft er genuanceerd over.
Ja, tegelijk is het ook spannend, omdat je weet ook dat heel veel mensen er meningen over hebben die niet al die 10 pagina's gaan lezen.
Nee. Maar de spanning zit hem dus in twee dingen, als ik het goed begrijp. De ene is, het is een gepolariseerd onderwerp. Er zijn mensen die woedend zijn. Er zijn complottheorieën over. Hè. Wij worden allemaal met chips ingeplant. Dat is één ding van de spanning. Je gaat heftige reacties krijgen op dit artikel. Tenminste, dat zit er wel in. Nou, daar is niks aan te doen. Mm-hmm. Ja, dat denk ik dan. Het is een gepolariseerd onderwerp. En als je erover schrijft, dan steek je je vinger of zeg je hoofd in een wespennest en dan word je geprikt.
Ja.
Maar als je je werk goed doet, dan is dat te hebben.
Ja.
Hè? Het andere lijkt mij in jouw geval spannender, dat je misschien zelf een rol gaat spelen in die, ja, niet per se dat je in een van de kampen terechtkomt, maar toch doordat je erover publiceert, dat je in kampen getrokken gaat worden.
Ja, dus dat het risico wat ik van het begin heel erg soort ervoer van, ja, wat als zij mij nou zometeen zei, dat zijn dan collega journalisten, wetenschappers, anderen gaan zien als een anti-vaccinatieactivist of een antivaxer.
Ja.
Daar ben ik niet meer zo bang voor, omdat mijn stuk is ook wel zo genuanceerd dat je dat eigenlijk alleen maar kan roepen op het moment dat je zelf niet helemaal niet genuanceerd bent.
Ja.
Ben ik niet zo bang voor. Dus het gaat, maar uiteindelijk dacht ik ook, ja, het gaat helemaal niet zo echt over mij. Dus een beetje, er is wel een afbreukrisico voor mij.
Ja.
Uiteindelijk ben ik, ja, ik ben toch ook, denk ook, ja, die mensen om wie dit nu gaat, hè, dus patiënten die echt klachten hebben gekregen na een prik, die verdienen het wel om niet ten bate van mijn afbreukrisico in de steek gelaten te worden. Dus dat gevoel bleef uiteindelijk op het meeste hangen, wat dat betreft.
Ja.
Toch te gaan uitzoeken daarvoor.
Maar goed, je loopt het gevaar dat Ongehoord Nederland volgende week uitpakt. Ook de Groene Amsterdammer ziet nu het gevaar van de coronavaccinaties. Ik zeg maar wat.
Ja, daar kun je dan kun je je hart je best doen met je nuance.
Ja.
Uiteindelijk, dat soort voorbeelden heb ik ook wel gezien. Ik heb niet zozeer alle complottheorieën rond chips en zo gevolgd, maar natuurlijk wel de wat alternatievere websites die verhalen publiceren.
Ja.
En veel dikker aangezet dan ik ooit zou doen over dit soort onderwerpen. Ja, die pakken dan natuurlijk altijd ook met alinea's uit van stukken. Heel dankbaar uit dit soort verhalen, ja.
Ja, je hebt het al eens meegemaakt, dat stukken van jou.
Ja, bijvoorbeeld mijn verhaal. Ik heb het natuurlijk een paar jaar geleden ook in de podcast erover gehad, over een artikel over de narcolepsie na het Pandemrix, het Mexicaanse griepvaccin.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk ook wel dankbaar ontvangen door bepaalde groeperingen. Aan de andere kant wordt ook wel gezegd van ja, je hebt ze veel te zacht aangepakt en dat zou nu ook kunnen.
Ja, ja. Ja, nou, we gaan daar nog veel meer over spreken, maar laat ik beginnen met een fragment te laten horen van een slachtoffer van het vaccin. Tenminste, dat zegt ze zelf. Moet ik even kijken, wie heb ik daar ook weer? Magdalena Dzambo. En die spreekt in een uitzending van, daar heb je het al, Ongehoord Nederland, september van dit jaar. En ze vertelt het volgende.
Tot op de dag van vandaag ervaar ik dus heel veel pijn in mijn benen, in mijn armen. Dus echt spierpijn. En ik ben een hardloopster geweest hiervoor. Ik weet wat spierpijn is. Dit is van een hele andere orde. En hiervoor was ik sowieso kerngezond, hè? Dus geen onderliggende aandoeningen of zo. Maar ja, heel heftig. Spasmes, ongecontroleerde bewegingen in mijn lijf. Vooral in mijn benen dus. Brandende, prikkelende sensaties onder mijn huid. Maar ook cognitieve problemen, dus concentratieproblemen, geheugen. Dat gaat allemaal wat moeilijker. Tinnitus. Ik hoor 24/7 een piep in mijn oren en geluid komt heel hard binnen. Ik heb opeens een hele heftige slaapstoornis, terwijl hiervoor sliep ik altijd goed. Ongesteldheid is veel pijnlijker nu. Dus als ik nu ongesteld ben, heb ik echt helse pijnen. En ja, ik ben echt een schim van mezelf, met als gevolg dat ik dus niet meer werk. Sociale leven is helemaal weg, want ik ben echt extreem moe. En overdag lukt het me nog wel om iets te doen. Dus ja, dit is ook best wel heftig nu voor mij om nu in de studio te zijn. Ja. Maar ik vind het ook heel belangrijk dat ik dit doe, omdat we behoorlijk weggemoffeld worden. En ik slaap weer bij mijn moeder, want mijn moeders huis is wat meer rustiger qua omgevingsgeluid. Dus dat trek ik wat beter. Dus ja, kortom, één gratis prik heeft mijn leven compleet verwoest.
Eén gratis prik heeft mijn leven compleet verwoest. Er zitten veel dingen in dit verhaal die ik met je wil bespreken. Het eerste is de heftigheid, de enormiteit van het probleem.
Mm-hmm.
En jij bent meer van deze patiënten, van deze mensen tegengekomen.
Ja, nou, het is wel interessant. Wat ik meteen, nu ik dit weer hoor, herken ik een soort reflex die ik zelf altijd, best lang ook heb gehad en veel mensen met mij denk ik ook. Van als zo iemand zo'n heftig verhaal vertelt bij Ongehoord, dat je denkt, ja, het zal wel. Misschien is het wel gewoon nep. Misschien overdrijft ze het. Misschien heeft ze een andere agenda.
Ze heeft ook wel heel veel.
En we staan de pagina door. Of we klikken hem weg en het is weg. Maar ik heb best wel veel mensen zelf gesproken die ook wel, niet deze hele opsommingen, maar best ook hele heftige verhalen hebben. Ook over dat ze dus kort na de prik allerlei best heftige klachten kregen die uiteindelijk overgingen in een, wat nog het meest wordt gezien als een soort long covid, maar dan dat ze niet geïnfecteerd zijn geweest, of in ieder geval niet kort daarvoor. En die zijn heel geloofwaardig, die verhalen. Ik heb er ook hele medische documenten van gezien en zo. En dan dacht ik, hey, is die reflex misschien te makkelijk en te comfortabel geweest? Want misschien zijn deze verhalen, ook al zijn ze nog steeds in mijn ogen behoorlijk zeldzaam, moeten we ze misschien toch serieus nemen, al is het maar omdat deze mensen anders bij Ongehoord terechtkomen, omdat ze letterlijk ongehoord werden, ongehoord waren.
Ja, en dat is grappig, want dat beschrijf je ook in je artikel. Dat is ook voor een deel een mechaniek wat aan de hand is. Hè? Dat gebeurt ook. Mensen worden nergens gehoord, worden door wat dan heet, laat ik zeggen, de grote media.
Ja, de reguliere media, of hoe je het noemen. Ja,
mainstream media, dat vind ik eigenlijk
term,
een lelijk woord. Dus ik noem het grote media, laten we dat maar aanhouden. Die komen daar niet binnen. En dan bij Ongehoord Nederland wel.
Ja, met open armen.
Ja, de andere krant schrijft er ook over. Lijkt er ook een beetje op.
Ja, en voor een deel heeft dat te maken met dat die een agenda hebben.
Ja.
En het heeft er ook mee te maken dat wanneer je een bepaalde agenda hebt, dat je de lat misschien heel laag legt voordat je denkt, hier kunnen we wel wat mee, zonder dat je dan verder nog onderzoek gaat doen.
Ja.
Het andere uiterste is dat je een agenda hebt. Niet letterlijk, we willen vaccinaties promoten, maar we zijn erg behoedzaam voor het niet voor het ondermijnen van vaccinaties, dat je dan de lat zo hoog legt.
Ja.
Verschillende mails gezien ook van journalisten die dan benaderd waren, die zeiden nou, en dat vond ik best logisch, hè? Dat ze zeiden, hier moet een onderzoeksjournalist op zitten.
Ja.
Maar ja, als we dan met vervolgens dat ook niet gaan doen,
ja,
dan is het ook weer niet goed. Dan drijf je ze in de armen van de alternatieve media, die daar misschien wel helemaal niet zulke zuivere bedoelingen mee hebben, of in ieder geval niet de bedoelingen, of in ieder geval niet het werk doen zo degelijk als wij zouden willen.
Ja.
Bij dit onderwerp.
Nou, jij had in elk geval geen verborgen agenda bij het onderzoeken van dit onderwerp. In de zin van, je bent er niet op uit om vaccinaties te promoten of onderuit te halen. Je wil gewoon weten hoe het zit.
Nou ja, en wat dat betreft geloof ik uiteindelijk. Soms, je kunt misschien denken, op de korte termijn kan de vaccinaties ondermijnen. Ik denk dat het uiteindelijk, net als andere kritische pers, op de lange termijn er maar beter is. Dat het veranderingen teweeg zou kunnen brengen op het moment dat je iets aankaart. En dat uiteindelijk daarmee het vertrouwen ook weer kan toenemen.
Ja, ja, dat is ook belangrijk wat je daar noemt. Dat is ook een functie van de pers, hè? Dat je dingen serieus neemt en onderzoekt.
Ja.
En ook deze dingen die misschien in eerste instantie niet zo goed uitkomen in je eigen denkframe.
Ja, ja.
Oké, dat heb je gedaan. Laten we even naar de conclusies springen. En dan gaan we dadelijk weer het genuanceerde verhaal in. Klopt het? Zijn er duidelijke aanwijzingen dat er mensen door de prik heel erg ziek zijn geworden?
Ja, er zijn wel steeds meer zowel artsen die zich hierin hebben verdiept, als ook wetenschappers, ook wel vooraanstaande wetenschappers, die steeds meer zien van, ja, bij best wel een aanzienlijk aantal mensen, en dan hebben we het steeds over kleine aantallen, hè, op het geheel, maar is het wel echt aannemelijk dat deze mensen echt niet alleen na, maar ook wel door die prik getriggerd, dit soort long-covid-achtige klachten. Het is een ontregeling eigenlijk van allerlei systemen in het lichaam hebben gekregen.
Mm-hmm.
En dat is niet eens zo gek, want eigenlijk kun je het nog iets verder uitzoomen en is het een soort ontregeling. Het immuunsysteem raakt geprikkeld. Heeft te maken met het prikkelen wat je eigenlijk wil door het vaccin. En dan misschien in combinatie met bepaalde genen, misschien andere factoren die we niet snappen, dat het immuunsysteem eigenlijk in de war raakt. Dat is waarschijnlijk bij long-covid ook het geval. In ieder geval bij een deel van de long-covid-gevallen. En we kennen het ook wel van voor die tijd bij chronisch vermoeidheidssyndroom. Bijvoorbeeld, het is niet eens zo uniek. Het kan wel zijn dat deze vaccins en dit virus dat misschien meer doen dan anderen. Ja. Maar die aanwijzingen zijn wel vrij sterk. Tegelijkertijd moet ook gezegd, de klachten zijn zo verschillend bij die verschillende patiënten. Ook de manier waarop ze geregistreerd worden. En ook de manier waarop dat dan vervolgens gesignaleerd wordt door bijvoorbeeld het LAREP of andere instanties, de European Medicines Agency, de zeg maar de medicijnwaakhond, dat het niet officieel bekend staat als,
mm-hmm,
want het wordt, ze noemen het dan het postvaccinatiesyndroom. Het is een soort vergaarbak eigenlijk van de klachten die deze mensen hebben. En onderliggend lijkt er dan een bepaald mechanisme te spelen, maar daar wordt nog zo weinig van begrepen dat ze het ook gewoon nog heel moeilijk kunnen diagnosticeren.
Ja.
En dus vandaar ook, en dat omschrijf ik ook in het stuk, als dit zo is, hoe kan het dan dat die alarmbellen niet afgaan?
Ja.
Nou, ik omschrijf ook dat bijvoorbeeld bij sommige andere klachten, zoals die, we hebben toen die trombosegevallen gehad, die waren heel, heel, heel atypisch.
Bij AstraZeneca.
Bij AstraZeneca, ja. En ook bij Janssen was dat. Dat mensen heel veel allerlei trombose kregen, dus bloedstolsels, en een heel laag aantal bloedplaatjes.
Dat bleek na de
en
prik.
En jonge mensen. Ja. En dat bleek vrij kort na de prik. En dat was in een groep die dit normaal eigenlijk nooit kreeg.
Nee.
En hier hebben we het over klachten. Het begint met vermoeidheid, hoofdpijn.
Ja, laten we even dat verhaal afmaken, want dat vond ik wel heel duidelijk in jouw stuk. En op die klachten is gereageerd.
Is gereageerd, ja.
Toen kwam er een verbod of het advies.
Ja, eerst werd gezegd alleen geen jonge mensen meer die prik geven. Later werd die prik uitgefaseerd, in ieder geval in Nederland.
Ja.
Een aantal meest Europese landen. Elders in de wereld wordt die nog gegeven, want het is ook een goedkopere prik. Nou, dat is een ander verhaal. Dus dat laat ook zien, dat systeem doet wel wat.
Ja, het was zelfs is nog een voorbeeld in jouw stuk, dat ik elke keer een kwartiertje op de stoel moet gaan zitten nadat ik geprikt ben. Dat is ook het gevolg van een bijwerking.
Ja, en waar ik ook over geschreven heb, ik zag niet dat ik het veroorzaakt heb, dat kwartiertje, maar het heeft er misschien wel aan bijgedragen door dit zo. En dat was inderdaad, dat was ook heel makkelijk voor het systeem. Het was kort na de prik, het was heel heftig.
Ja.
Je bent nog een kwartier de deur uit en ineens gaat je lichaam raar doen. Dan kun je niet onderuit.
Ja.
En dat is ook wel heel makkelijk te linken, kausaal. Maar dus, het andere uiterste is ook weer, als iets pas na lange tijd duidelijk wordt, volgens sommige wetenschappers kan het dan niet eens meer door de prik komen. Anderen zeggen, ja, dat is moeilijker vast te stellen.
Ja.
In elk geval, de systemen zijn daar slechter in, zeg maar.
Nee, dat verklaart dus voor een deel de problematiek. Als het gaat om wat onduidelijkere klachten,
ja,
die wel heftig zijn, maar waarvan je niet helemaal zeker weet of ze door de prik komen, ja, of niet. Want zou ze wel duidelijk zijn, dan zou er ook gewoon duidelijk op gereageerd worden.
Ik denk het wel. Dat mag, ja, aannemen, daar mogen we van uitgaan.
Met,
ja,
de andere klachten is dat ook gebeurd.
Ja.
Aha, dus we hebben te maken met... en ze zijn ook nog... Ja, je hebt het al een beetje gedaan, maar ze zijn nog steeds... Het is een theorie, ze zijn niet echt verklaard ook, die klachten. Hoe ze tot stand,
nee,
komen.
Nou ja, wat, het is ook zo dat het al... Er is bijvoorbeeld een bepaald symptoom wat veel voorkomt, wat trouwens ook bij long-covid gemeld wordt, is dat mensen krijgen last van, op het moment dat ze staan, dat ze last krijgen van hun hart. Het hart gaat op en neer, het bloeddruk gaat op en neer en ze moeten echt gaan liggen. Dat wordt dan als POTS wordt dat genoemd, dat is een acroniem. Ik zal even voor je kunnen opzoeken wat ook weer een acroniem is. Maar dat is ook heel lang gezien als iets... Ja, die mensen hebben gewoon een angststoornis of zo. En inmiddels, langzaam maar zeker, begint dat pas erkend te worden. Ja. En nu recent is er een artikel verschenen... wat POTS ook linkt aan zowel COVID ook, als ook aan het vaccin. Al is het, ja, na COVID, dus komt het meer voor dan na het vaccin. Maar het lijkt wel degelijk bij allebei een rol te spelen. Het is echt nog ongoing, zeg maar. Ja. Dus echt, ja, wat dat betreft ook... helpt deze pandemie en ook deze vaccins die zo massaal toegediend worden ook bij het begrip van dit soort klachten.
Ja, en jij hebt in je onderzoek, neem je die klachten ook nu zo serieus dat je dus dit lange verhaal in de Groene de waard vindt. We moeten met z'n allen gaan twijfelen of er niet iets...
Of er niet, nou ja, of in ieder geval serieus rekening mee houden dat dit in een kleine groep mensen wel degelijk speelt.
In Duitsland speelt het al iets langer. Ik bedoel, is er al iets langer aandacht in de reguliere media ook. En dat komt door dokter Schieffer, die jij ook in je verhaal opvoert. En ik laat even een stukje van hem horen uit Dit is de Dag. Een uitzending van 2 maanden geleden op NPO Radio 1. De vraag is aan hem, hoeveel slachtoffers worden er in uw kliniek behandeld?
After our extensive diagnostics, the remaining number is, which we have seen, is 500 to 600. Yes, this post-vac syndrome is something what we experience now. Yes, it is, but according to the known clinical registries and known studies, the actual number is 0.02% up to 0.03%.
Het komt voor, maar het komt wel heel erg weinig voor. Kun je dan zeggen, is dat een goede reactie? Nou ja, het komt heel weinig voor. Sommige mensen hebben pech, maar er worden veel meer gevallen van long COVID mee voorkomen met die prik. Dus ja, die mensen pech hebben, moeten er dan maar mee leven.
Nou, het is, nou ja, ten eerste kun je zeggen, als je iets voor de hele bevolking doet, dat er een klein groepje mensen nadeel van ondervindt. Dat is iets wat je dan maar moet accepteren. Accepteren is één ding en het zomaar laten is een ander ding.
Ja, ja.
Het hoort erbij, maar we moeten het wel eens, ten eerste moet je ernaar streven om dat cijfer zo laag mogelijk te houden. Want het klinkt heel weinig, hè, 0,02%.
Mm-hmm.
Maar bij het sterftecijfer van COVID zijn we ook steeds meer richting de 0, nog wat procent gegaan. Eerst zaten we op 5, op 10, 5. Toen zat het ook op de 0,1.
Ja.
Over 0,02% is wel 1 op de 5000. En dat is niet eens zo ontzettend weinig als je erover nadenkt. Als je er miljoenen mensen mee vaccineert.
Nee.
Die cijfers vind ik wel echt nog onbetrouwbaar, hoor. Want hij noemt dit op basis van eigenlijk registratie van bijwerkingen die niet specifiek kijken naar wie hebben dit syndroom. Die cijfers zijn er niet, omdat het... Ja, eigenlijk door veel artsen niet gezien of erkend wordt. Maar hij probeert enige richting te geven.
Ja.
Maar los even daarvan. Deze groep, die er wordt verschillend binnen die groep gedacht. Hè. Sommige mensen zeggen echt, die vaccins zijn gif. Die zijn voor iedereen slecht en bewijzen er het slechtste aan toe. Er zijn ook mensen die zeggen... geef ons op zijn minst erkenning en hulp. Want wij hebben onze plicht vervuld. Sommigen zijn zelfs... ziek geworden nadat ze waren gevaccineerd als onderdeel van de studie. Dus ze gingen vooraan, stonden vooraan. Wij doen onze burgerplicht in zekere zin. Ineens niet een plicht in Nederland, maar wel een soort zachte plicht. Help ons dan ook. En zet ons niet terzijde ten bate van die andere grote groep.
Ja.
En ook omdat ze elkaar opzoeken en elkaar vinden en elkaar versterken. En eigenlijk ook het narratief voeden van die ondermijnende media en ondermijnende politici... kunnen we er niet meer mee wegkomen om gewoon te zeggen, joh, ja, het is dan maar collateral damage dat deze mensen er zijn. Laten we ze vooral negeren, want anders wordt het alleen maar te groot.
Ja, ja. En ja, dat lijkt me een sterk argument. En je noemt in je stuk nog een ander argument, namelijk als we die mensen leren kennen en goed onderzoeken, dan kunnen we misschien wel een voorselectie doen. Dan kun je ook zeggen van, ja, die mensen met een bepaalde kapsel, ik zeg maar wat onzinnig, die krijgen vaker deze verschijnselen. Dus daar moeten we mee uitkijken als we die prikken.
Ja, ja, daar wordt ook al wel wat langer onderzoeken naar gedaan. Trouwens, heel beperkt, omdat er niet zoveel behoefte aan lijkt te zijn. Dat is onder andere naar kijken naar genetische factoren onder bijwerkingen. En dat kunnen ze hier ook gaan doen. Kijken van, wat zorgt er nou voor? Welke combinatie van factoren zorgt er nou voor dat je immuunsysteem helemaal op hol slaat na zo'n prik?
Ja, ja. Goed, even weer naar jou en je verhaal. Je schrijft ergens, of in een stuk schrijf je dat je begon aan dit. Kijk, dat jij dit verhaal doet, is eigenlijk helemaal niet gek, want je hebt voor De Groene al ontzettend veel geschreven over, sowieso over corona, maar ook over bijwerkingen van de prik. Nou, je hebt ervoor in de podcast gezeten.
Ja.
Dus het is ook jouw onderwerp eigenlijk. En toch schrijf je ergens een stuk, vind je het van jezelf, dat je er een beetje laat mee begonnen bent.
Ja, ik had dus al die andere voorbeelden een beetje op de voet gevolgd en daarover geschreven, over die allergische reacties en die trombose. En ik had er wel wat geluiden opgevangen van mensen over die eerst bijvoorbeeld hartklachten kregen en daarna lang ziek bleven. En dat, ja. Maar pas eigenlijk toen ik via te horen hoorde over het verhaal van een collega wetenschapsjournalist, die zelf niet over wilde gaan schrijven, toch een beetje uit angst voor carrière.
Gewoon, in het begin misschien later hadden. Nog. Ja, dat hij in de verkeerde
misschien hoek. Later nog doen. Ja. Maar wel dat verhaal wilde delen. En wat net zo'n soort ervaringsverhaal was als van de mensen die ik daarna via deze persoon ben gaan spreken. Maar het was ook een beetje confronterend, want ik dacht, ja, pas nu, wat ik aan het begin ook al zei, hè, die verhalen die schrijven wij toch heel snel terzijde. Dus ook heftige verhalen, te heftig. Het doet te veel met ons eigen wereldbeeld misschien, ja. Met ons eigen vertrouwen. En dat ik dacht, eigenlijk wel confronterend, dat ik nu een wetenschapsjournalist zo'n verhaal vertel, dat ik denk, hey, dit is, ik geloof jou.
Die was zelf slachtoffer. Die
ja.
Had, ja. Ja, ja,
ja. Ja. En die persoon was echt nog wel een stukje meer gedesillusioneerd. Maar dat is ook wel weer wat je krijgt natuurlijk. Als je zelf zoiets overkomt en dan volgens met heel veel mensen te maken krijgt die dat ook overkomt, is heel moeilijk om dan nog te kunnen uitzoomen en het helemaal in perspectief te plaatsen. Maar misschien ben ik wel weer te voorzichtig, hè, nog steeds.
Ja.
Het zou ook nog kunnen.
En wanneer dacht je, dan goed, dan begin je. Toen dacht je, nu ga ik het doen. En je hebt er flink tijd voor uitgetrokken. Je hebt er fondsen voor aangeboord om dat ook te kunnen doen.
Ja.
In het begin van zo'n onderzoek, hoe pak je dat aan? Hoe doe je dat eigenlijk?
Nou, in eerste instantie ben ik maar gewoon wat meer van deze mensen gaan spreken. Dus van de een vind je de ander en weer de volgende. En dat is een heel internationaal netwerk van al die patiënten die elkaar hebben gevonden. In eerste instantie nog heel veel moeite hebben om online hierover te kunnen spreken, omdat er ook allerlei groepen worden opgeheven. Moderatoren bovenop zitten, maar ze vinden hun manier en ze vinden elkaar. Er worden stichtingen opgericht en die ga je dan spreken. En ik was wel op zoek, niet zozeer naar allemaal willekeurige patiënten, maar patiënten die ook echt actief zijn, zeg maar. Dus een Amerikaanse patiënte, Brianne Dressen, dus ze heeft een stichting opgericht en is echt gaan wedijveren, zeg maar. Gaan strijden voor erkenning op het hoogste niveau, te spreken met instanties en met wetenschappers in contact te gaan. En dus zowel hun verhalen te horen als ook als waar ze tegenaan lopen en wat ze proberen te bereiken.
Mm-hmm.
En met dan de wetenschappers die zich daar dan mee bezighouden. En ook wel natuurlijk met wetenschappers die daar een beetje meer buiten staan. Maar toch vooral de wetenschappers die zien van, kijk, hey, om deze en deze redenen zie ik dit als wel als legitieme verhalen. En waarom is dat dan toch ingewikkeld? Nou, en zo langzaam maar zeker kom je steeds stappen verder.
Ja.
Je kunt ook nog in allerlei documenten duiken. Ik heb mij bijvoorbeeld niet bewust met bepaalde dingen niet bezig gehouden. Je hebt de hele oversterfte discussie in Nederland. Daar heeft dit in mijn ogen niet mee te maken. Ik heb me daar ook niet in verdiept op deze manier, omdat ik het als iets anders zie. Dit gaat over mensen die heel ziek worden. Ja. Sommige mensen Er zijn ook wel verhalen van mensen die om deze reden uit het leven zijn gestapt. Maar dat verklaart niet de oversterfte. Heeft er niet mee te maken.
Nee, dat lijkt wel.
Dat leg je erbuiten. Ja. Als je erbuiten. Ja.
Wat ik me dan afvraag is er dan, wat zijn bepalende momenten in jouw onderzoek geweest? Momenten waarvan je dacht, nou, nu ik deze manier gesproken heb en die zegt
het
ook.
Wat mij heel veel geleerd heeft, ook sowieso natuurlijk, ik volgde al wel alles rond long COVID. Maar toen ik op een gegeven moment ook sprak met een aantal deskundigen op het gebied van, wat is dat nou, wat er gebeurt in zo'n lijf op het moment dat er iets geks met het immuunsysteem gebeurt. Dus dat noemen ze dan dysautonomie. Dus het ontregelen van allerlei autonome systemen, zoals de hartslag, zenuwstelsel, hormoonsysteem. En denk, oh ja, dus er zit echt onderaan een knop die gedraaid is. En dat verklaart een heleboel in één keer. En ook meteen een verklaring waarom dat zo moeilijk vastgesteld wordt. We hebben daar geen goede methode voor. Dat verklaart ook meteen een hoop. Maar dat maakt het voor mij ook wat minder mysterieus en ook wat minder eng. Omdat er toch ook overeenkomsten zijn met allemaal dingen die we al langer kennen. En waar we ook de wetenschap al langer mee worstelt. En steeds iets beter in wordt. Zoals het chronisch vermoeidheidssyndroom. Ja. Dat gaf mij wel een soort van gevoel van, ik ben niet gek dat ik deze mensen hun verhalen serieus neem.
Ja. Ja. Ja, en het is ook het linkt ook, maar daar hebben we het ook al heel even over gehad, aan iets in het vaccin wat dat zou kunnen verklaren. Dan kom je bij dat
het spike-eiwit. Ja, dus het eiwit waarvan ook al lang, het begin af aan werd erover geschreven, bij COVID. Dat is het armpje waarmee die zich eigenlijk verankert aan de lichaamcellen. Maar dat zit ook in het vaccin, of in het vaccin zit eigenlijk de code daarvoor, waardoor het lichaam dat zelf aanmaakt. En het zou kunnen zijn, weten we nog allemaal niet zo goed, dat sommige mensen bijvoorbeeld veel meer daarvan aanmaken.
Ja.
Of dat het op plekken komt waar je niet weet, wil dat het komt. En dat zou kunnen verklaren dat ze wel na de ziekte als na de prik eenzelfde soort klachten kunnen optreden.
Ja. Goed, je hebt het onderwerp nu uit de handen, of niet jij alleen, dat er waren al wat eerdere prikjes, om het zo maar te noemen, in de gewone media. Maar dit is een eerst lang doorvrocht artikel waarmee het uit de alternatieve media wordt gehaald en een belangrijk.
Het is gek, hè? Dan heb je een primeur, een soort van. Maar terwijl het eigenlijk in die kringen allemaal lang en breed geschreven wordt. Dat is een nieuw fenomeen ook wat dat betreft.
Ja, zeker. Maar hoe moet het nu verder?
Eerst ben ik benieuwd wat dit gaat doen. Gewoon qua, komt er een discussie of een gesprek op gang. Ik ben ook nog wel lang niet klaar met dit dossier. Ook nog wel in wat bredere zin. Maar ik ben ook gewoon benieuwd wat er verder nog gaat gebeuren. Ook op het gebied van onderzoek. Gaan we dit inderdaad beter begrijpen? Het is wel een zaak om dit soort dingen beter te begrijpen. Zowel in het algemeen. Ook omdat, stel dat het misschien wel te maken heeft met bijvoorbeeld de mRNA-technologie. Ik heb daar nu geen aanwijzing voor dat dat specifiek zo zou zijn. Maar dat wil je wel weten. Want er komen nog meer vaccins aan tegen andere ziektes.
Ja.
Dus dat zou heel goed zijn om dat te blijven volgen. En ook in hoeverre er toch behandelingen komen. Ik omschrijf wel wat behandelingen die worden geprobeerd. Het zijn nog niet echt enorme succesverhalen. Dus dat hoop ik. En ik hoop ook dat dit soort artikelen eraan bijdragen dat we onze blik blijven verruimen. Ook als media. Van hé, maar soms zijn onderwerpen misschien onwelkom of ongemakkelijk. Maar laten we daar vooral niet van wegkijken.
Ja, ja. Nou, we gaan het zien, Job. En we gaan het. Je blijft het voor ons volgen, neem ik aan. Dankjewel voor dit gesprek.
Graag gedaan.
Wat staat er nog meer in de Groene? Een profiel van Roald Dahl, wie kent hem niet? De niet zo vriendelijke reus. Critici wijzen gretig op zijn foute uitspraken en zijn neiging om uit de pas te lopen. Maar wie zijn leven nader bestudeert, treft toch een veel complexere persoonlijkheid. En ook een reportage in de voetsporen van Martha Gellhorn. In de crisisjaren na de beurskracht van 1939 stuurde president Roosevelt deze jonge Amerikaanse journaliste naar het textielstadje Gastonia om de resultaten van zijn beleid in kaart te brengen. Lise Geurts toog nu naar het stadje. En de armoede is hier generationeel, krijgt ze te horen. Misschien is het de cultuur geworden dat armoede geaccepteerd wordt, zegt een oudere inwoner. Afijn, dat kunt u lezen in De Groene. Met een abonnement of een proefabonnement ga dan naar groene.nl. Daar leest u hoe u 10 weken De Groene kunt krijgen voor €15. groene.nl. Wilt u reageren op deze podcast, dan kan dat ook via de mail. Stuur een mail naar podcast@groene.nl. En volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer, die deze week werd gemaakt door Elke van Leijden en Kees van den Bos. De muziek is de tune voor N van Paul van Kemenade. Tot volgende week.